Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons van God, en die ze gehoord hebben zullen leven. Kom, laten we samen gaan zingen. En dat doen wij uit Psalm 116. En daarvan de versen 2 en 3. Wij noemden u Psalm 116, vers 2 en 3. in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen en tijden, en in gemeenschap met allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben leren liefkrijgen, door belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, en een ieder spreken in zijn of in haar hart aldus met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea.
Ik geloof in één God, den Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van datzelfde wezen met de Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van den Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in den Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere van hemel en aarde, in het midden van de week mogen we nog een ogenblik samenkomen rondom uw woord. In een uur van bijbellezing, om de stof te vervolgen uit de brief die Paulus aan de gemeente van Efeze schreef. En Heere, wij weten dat dat een brief is die bij u vandaan komt. Want Paulus heeft hem wel geschreven, maar hij is daarbij geïnspireerd door uw geest. O Heere, het is een brief voor ons. En geef dat het zo vanavond ook mag vallen, dat er direct een brief tot ons komt. En dan is dat een brief die vanavond zeer confronterend is, want hij wijst op het feit dat we van nature dood liggen in de zonden en de misdaden. Het is een brief, het is een schrijver die niet pleinstruikend is voor ons arme zondaren. Maar het wijst niet alleen op onze verdorvenheid, maar het wijst ook op u, die beminnelijke Immanuel, die gekomen is om de grootste aller zondaren zalig te maken. Ach, kom erin mee vanavond, in spreken en in luisteren. En dat we zo ook nog met de buit thuis mogen komen. O grote God, voor u is er niks te wonderlijk. U bent het die me hoeft te spreken, en het is er, te gebieden en het staat er. En zo wilt u toch ook uw heilig woord gebruiken. O, zou het dan zo mogen vallen, en dat alle zorgen die we meegenomen hebben rondom het gezin of anderszins, ziekte, allerlei problematiek, geeft dat we het een ogenblik achter mogen laten. En dat het een uur mag zijn eenzaam met God gemeenzaam. En dat we zo mogen zeggen, we hebben niemand gezien dan Jezus alleen. Heere, u weet wat we te veel hebben, neem het af. U weet wat we tekort komen, geef het uit goedheid vol zonder pijl. Want u bent, we gaan straks ook zingen, de levensbron. Een onuitputtelijke bron van heil. Ach, Heere, geef ons daar iets van te mogen verstaan en te beleven. Geef zo alles wat nodig is. En waar elders uw woord verkondigd wordt, mag het zijn. Onder een open hemel. En dat er nog harten geopend mogen worden. Opdat het zaad van het evangelie daarin binnen mag komen. En opwaarts mag groeien. En vruchten mag voortbrengen. Van geloof. Van bekering. Van verdieping. Meer fundering in het werk van de dierbare middelaar. Gedenk ons zo allen tezamen. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. U zal worden voorgelezen Efeze 2, de verzen 1 tot en met 10. Wij noemden u Efeze 2, vers 1 tot en met 10.
En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel, in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, u zult, althans de meesten, wel eens gehoord hebben van de dichter Revius. En als ik zijn meest bekende gedicht noem, dan zegt u ja, de naam Revius niet, maar die zinsnede die weet ik wel. Namelijk dit, het zijn de Joden niet, Heere Jezus die u kruiste. Dat wordt nog wel eens aangehaald in de tijd van het herdenken van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het zijn de Joden niet, Heere Jezus die u kruiste. En dan staat er aan het eind, dit is helaas, helaas geschied om mijn zonde. Het is geschied om mijn zonde. Die Revius, die heeft nog veel meer gedicht. En u bent vanavond niet gekomen natuurlijk om een voordracht te horen over die Revius en zijn gedichten en zijn werken. En over zijn werk aan de Statenvertaling. Maar ik wil u toch eens een gedichtje, een paar coupletten eruit, onder de aandacht brengen. En die zijn als het ware als een aanloop naar wat wij vanavond met Gods hulp gaan overdenken. En dat is een tweetal coupletten uit een gedichtje dat heet Ik zal u verkwikken. En ik geef toe, het is een beetje ouderwetse taal, maar als het nodig is, vertaal ik het wel een beetje naar vandaag. En dan staat er drie arme tollenaars, hebt gij in zonderheid uit haar droeve stand gebracht in heerlijkheid. Dus hij zegt, er waren drie tollenaars. En die hebt u als het ware vanuit de diepte in de hoogte gebracht. Dan gaan we verder. die in de tempel bad, de wereldse Matthäus en de voor zijn boet misdadige Zacchaeus. Gij hebt ze goedelijk gemaakt, van het kwade vrij, ach Heere. Laat toe dat ik de vierde zij. Dus dat is het eerste couplet. Dus ze zegt, er waren drie tollenaren, ik zal het even verhalen nog een keer. Er waren drie tollenaren, dus die ene, dat was niet echt, dat was een gelijkenis. Maar het is wel levensecht, hè, die tollenaar die van verre stond. En dan die Matthäus, Levi, en dan die Zacchaeus. En dan zegt die Revius, hij zegt, ach Heere, dat ik de vierde mocht zijn. Die stond niet ver boven die tollenaar, hij was wel theoloog. En een goede dominee zouden we zeggen, maar hij kon niet op. Dus ik ben net als die tollenaar, ik moet van genade leven. En dan komt het derde couplet. Het tweede gaat over allemaal zieke mensen, maar dat laat ik maar rusten. Maar nou het derde couplet, dat heb ik wel eens meer aangehaald, dacht ik. Maar dan staat er dit. Drie doden hebt gij, Heere, verwekkend tot het leven. De zoon der weduwe zijn kracht weergegeven. Ja, Iris dochtertje en Lazarus erbij. Ach, heiland, laat toe dat ik de vierde zij. Dus ook hier gaat het weer over drie mensen die genoemd worden. Het dochtertje van je Iris, de jongeling van Nain en tenslotte die man die Lazarus. Allemaal mensen die dood waren. En nou zegt hij, oh, dat ik de vierde was. En daar wordt niet mee bedoeld dat een mens weer uit het graf op zal staan. Maar dat gebeurt wel. Dat gebeurt wel. Maar het gaat over opstaan uit het zondegraf. En daar gaat het in Efeze 2 vers 1 tot en met 10 over. En ik zou dan eigenlijk als kerntekst willen lezen nog een keer, en we gaan ze straks allemaal langs, maar daar ligt dan als het ware de nadruk op, het vierde en het vijfde vers, waar staat, maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dan gaat het vanavond over het thema van dood levend gemaakt. En dan is het eerste levenloos. Dat is het eerste. In de tweede plaats de levensbron en in de derde plaats de levendmaking. Dus het gaat eerst over levenloos, dan gaat het over de dood, dat we dood zijn in de misdaad. En dan gaat het over de levensbron, maar u heeft hij levend gemaakt. En dan in de derde plaats de levendmaking, want we lezen dan dat wij opgewekt worden, gezet worden in de hemel en gaan wandelen met God. We gaan eerst samen zingen, waarin ook die woorden staan, bij u, Heere, is de levensbron. En dat is Psalm 36, alle drie de versen. Inmiddels zal er worden gecollecteerd voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. En wij gaan samen zingen de 36e psalm, alle drie de versen. Wij gaan dus stilstaan bij Efeze 2 vers 1 tot en met 10 en we leggen de nadruk, daar staat ook precies in het midden, bij de woorden maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen we door dood waren, door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gezalig geworden. Van dood levend gemaakt. Levenloos. En dan levensbron. En dan levendmaking. Ik dacht het wel meer gezegd te hebben, maar een van de meest vertaalde boeken uit het Nederlands, in allerlei andere talen, is het boekje van dominee Bakker, Gebedsgestalte. Ik heb het al meerdere malen gezegd, maar neemt u mij dat niet kwalijk. Toch, een mooi boekje hoor, heel mooi. Maar toch zijn er boeken die nog veel meer vertaald zijn uit het Nederlands in een andere taal. En daar zijn boeken bij waarvan ik zou zeggen, waren die maar met alle toverboeken van Efeze tot as geworden. En één van die boeken is van ene Rutger Bergman. Rutger Bergman. Die man is een zoon van een predikant. Ook een vrijzinnig predikant, daar moet ik wel bij zeggen. Maar goed, deze man, die heeft het erfgoed van zijn vader echt goed doorgegeven. Want hij heeft een boekje geschreven en dat is in 30 talen vertaald. En dat heeft als titel Alle mensen deugen. Zie je wel? Alle mensen deugen. In dat boekje zegt hij, ik heb het niet hoor. Ik heb het niet. Ik heb maar wat recensies gelezen en heb hier en daar ook wel wat indruk. En dat was geen tegenstander, maar een voorstander. Nou, dan weet je het helemaal. En in dat boekje zegt hij, ja, eens een zinsnede eruit. Vroeger zeiden de koningen, de mensen zijn beesten. En de priesters die zeiden, de mensen zijn goddelozen. En de boekhouders die zeiden, de mensen zijn egoïsten. Hij zegt maar ja, dat komt door de westerse cultuur. Daar zijn die mensen er steeds gewezen op de zondigheid en de verkeerdheid. Maar ik zeg u, de meeste mensen deugen wel. Het is maar hoe je het bekijkt. Maar als we door de bril van Paulus, nee, dat zeg ik verkeerd mensen, want we moeten niet de bril van Paulus kijken. Als we met de bril van God kijken, want dat is de bril van Paulus. Die moet dat in opdracht van God doen en dan komt hij tot een hele andere conclusie. Dan zegt hij niet, de meeste mensen deugen. Maar dan zegt hij, we zijn allemaal ondeugenden. En dan bedoelen we niet wat we een keer tegen een klein kindje, je bent een kleine ondeugd. Maar er valt nog een soort mee. Maar ondeugd, dat betekent dood in de zonde, in de misdaden. Dat is waar Paulus hier over schrijft. Hij heeft in het voorgaande gezegd dat die gemeenteleden uit Efeze, dat dat de verkorenen waren. Hebben we de vorige keer gehoord hoe de Heer dankbaar was dat hij dat hij daarvan mocht horen dat mensen van dood levend werden. En nou gaat hij toch in dat tweede hoofdstuk, in die verse 1 tot en met 10, toch nog eens in op wat dat nou inhoudt. Dood te zijn in de zonde en in de misdaden. Het is dit jaar 80 jaar geleden dat we als land bevrijd mochten worden van de nazi's. En daar zal volop aandacht aan gegeven worden, ook hier in het dorp. Inmiddels, ik had ook wat verzoeken gekregen, maar omdat ik dan in Malawi hoop te verblijven, ben ik daar niet bij betrokken. Maar goed, er wordt heel wat aandacht aan gegeven, 80 jaar bevrijding. In de oorlog is er een illegaal blaadje geweest, dat heette het blaadje Trouw. En toen dat in 1968 25 jaar bestond, schreef de eindredacteur, Bruins Slot, die schreef, hij zegt, ja, wij hebben in de oorlog gedacht dat de grootste misdadiger Hitler was. Maar hebben we die misdadiger ook al binnenin ons gezien? Ja, dat kun je nou niet meer lezen in Trouw, hoor. Maar toen nog wel, hebben we die misdadiger hier wel eens gezien? Hier. Want ja, dat was machtswellust en egoïsme en al zulk soort dingen meer. Zijn we eigenlijk niet allemaal één grote egoïst? Ik sprak pas iemand die zegt, ja, onze dominee die moet verlost worden van twee letters van een I en een K. Ik dacht, ach mensen, klets niet, dat moet ik ook. Dat moeten we allemaal. Twee letters, I, K, ik. Ik. Ze zeiden vroeger, als het begint met een hik en het eindigt met een snik en daartussen ligt het ik. De ikgerichtheid. Ze spraken een paar jaar geleden wel over de dikke ik. Altijd ik. Maar niet, hoe komt God aan zijn eer? We liggen van nature dood in de misdaden en de zonde. Dat staat hier zwart op wit in de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. Er staat, en u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. Dus hij zegt van al die mensen uit Efeze, jullie zijn levend geworden. Daar ga ik straks natuurlijk nader op in. Maar jullie waren vroeger dood in de misdaden en in de zonde. Jullie waren vroeger dood in de misdaden en in de zonde. Wat betekent dat? Dat de mens dood is in de zonde en in de misdaden. De doodstaat, die wordt nog wel eens op een niet juiste wijze verwoord. Want dan lijkt het alsof zo iemand stil is, net als een dode. Je kunt er tegen praten, hij hoort niet. En toch is dit niet helemaal de juiste vergelijking. Niet de juiste vergelijking. Want deze dode, die ligt niet stil. Deze dode ligt niet op de baar stil. Maar deze dode is een en al activiteit. Die doden daar in Efeze, dat waren allemaal actieve mensen. De een deed aan toverij en de ander die bejubelde die Diana, dat beeldje wat uit de hemel gevallen was. En die mensen, het is een levendige stad hoor. Wat dacht u nou, Athene? Wat dacht u nou, Efes? Een levendige stad. En die mensen waren helemaal niet dood. Maar die leefden. En ze leefden in de zonde. Kijk, en het leven in de zonde, dat noemt de Heere nou een geestelijke doodstaat. Dus we moeten niet spreken dat die mens een stok is en een blok. Want kijk, deze preekstoel is een dood ding. Ik vind hem wel mooi hoor, een beetje eenvoudig ook, wel best mooi. Ik kom wel eens op dingen, dus denk, wat is dit nou? Wat is dit nou? Best mooi, oud meubelstuk, maar hij is dood. Er zit geen leven in. Er zit geen leven in. Je hebt wel eens een afgehouwen tronk. En dan groeit er opeens een loodje uit. Niks, dood, dood. Als er over de geestelijke doodstaat gesproken wordt, onze Dordtse leerregels zeggen het ook zo treffend, dan gaat het niet over een stok en dan gaat het niet over een blok. Het gaat niet over een kroonlamp of over een orgelpijp. Daar komt trouwens nog geluid uit. Maar het gaat om een geestelijke dood. Het gaat om een geestelijke doodstaat. En nu staat er hier, u waart vroeger dood in de misdaden en zonde. En dat het zo is als ik zeg, dat wordt vervolgens genoemd in het tweede vers waar staat, in welke gij eertijds gewandeld hebt. Naar de eeuw deze wereld. Heb je wel eens een dode zien lopen? Je zou bijna zeggen met Halloween. Want dan zijn er mensen, ik vind het afgrijselijk, ik vind het ontzaglijk. Maar dan hebben de mensen een overal aan. En als ze die overal aan hebben, en het licht, dat komt erop te vallen. Dan zie je als in een reflectie het geraamte van een dode. En ze lopen er als het ware dode mensen door de straat. Vreselijk. Vreselijk. Als er een dominee zou vertellen van hel en verdoemenis, zeggen ze, oh, die kinderen worden ze bang van. Oh, dat moet je niet doen. Die kleine kinderen kunnen niet verslapen s'nachts. Niet verslapen s'nachts. Ik heb eens gehoord van een dominee, die moest ergens een kindermomentje houden. Dat is al heel wat jaren geleden, dat begon toen in te raken. Nou, dan wilt u een kindermomentje doen voor de kleine kinderen. Dat is zo leuk, ze is er ook een beetje bij betrokken en zo. En toen had die dominee, die deed een kaarsje aan. En toen zei, lieve kinderen, wie durft zijn vinger in dat vuur te houden? Niemand. Hij zegt maar, dat is heel begrijpelijk. Maar wist je wel, als je de Heer niet kent, dat je voor eeuwig, eeuwig zo moet branden. Helemaal. Ze hebben hem toen nooit meer gevraagd om een preek te houden. En het was toch zo eerlijk. Het is de werkelijkheid. Het is de werkelijkheid. Maar goed. Zo lopen mensen dan als een dode door de straten van een dorp, van een stad. Het is een zwarte overal en val je dan de lichtbundel van de auto, een levend lijk. Zoiets staat hier. U was dood in de zonde en in de misdaden, in de zonde, daarin hebt gij eertijds gewandeld. Dus jullie wandelden in de dood, jullie wandelden als een dode. En een dode, dat is wel evenredig aan een geestelijk dode, een dode die ruikt niks. Die ruikt niks. Je kunt hem alles als het ware voor zijn neus zette, maar hij ruikt het niet. Maar een geestelijk dode ruikt wel. Maar wat hij smaakvol en reukvol vindt, dat is iets waar de geestelijke mens van gruwt, stank, vuil, vies. En daar haalt de dode zondaar zijn neus aan op. Ik liep vanmorgen even met de kleinkinderen en met de hond. En wat een vies beest eigenlijk. Hij gaat overal ruiken wat vies is. Dat is de mens. Dat is de mens die zijn dood staat. Hij is actief. Actief. In het verkeerde. Zo is het. Het is niet, hij kan er niks aan doen. Hij is actief. Hij is er helemaal in betrokken. Zien. Hij ziet van alles. De hele wereld krijgt hij op zijn oog net. Maar hij heeft geen oog voor de dingen die boven zijn. Hij is zeer beperkt in zijn gezichtsvermogen. Hij ziet alleen maar de dingen die voor ogen zijn. Maar hij ziet niet de dingen die boven zijn, wat Christus is. Hij legt zijn oor overal te luisteren, maar als hij het woord Gods hoort, dan valt hij er best ware bij in slaap. Of hij wendt zijn gezicht af. Dit niet, dit tolereer ik niet, dit wil ik niet, dit. Zullen we nog meer zeggen? De mond, daar komt geen gebed uit. Dat is alleen maar praat op zolder, maar niet praat uit de hemel. Dat is een groot verschil, hè? Praat op zolder of praat uit de hemel. Dood in de zonde en de misdaden. Ja, zo was dat in Efeze. En u heeft hij medelevend gemaakt, dat gij dood waart door de misdaden en zonde in welke ge eertijds gewandeld hebt. Ze renden er niet aan voorbij, zeggen, oh, ik moet er vandaan. Ik moet vandaan bij dat oude leven, ik ga er vandaan voor. Ze wandelden erin. Ze wandelden niet langs, ze leefden midden in de dood. Ze wandelden kalm aan, net als die man of die vrouw met dat rare overalletje en dat geraamte. Ze wandelden gewoon. Als je wandelt, doe je het op je gemak. En zo is van nature met een mens. Die voelt zich gemakkelijk in de zonde, in de doodstaat. Er staat hier verder, hij wandelt naar de eeuw van deze wereld. Hij wandelt naar de eeuw van deze wereld. En welke eeuw is dat? Nou, ze wisten nog niet van de 21ste eeuw, dat duurde nog 2000 jaar. Oh, als Paulus dat geweten had. Nou nee, we hebben genoeg aan wat hier staat. We mogen het actualiseren. Maar of het nou de gouden eeuw is, of de middeleeuwen, of de eeuw van de verlichting, of dat het de 21ste eeuw is. Als we alleen maar wandelen naar wat de eeuwen brengen en niet wandelen in de weg van de toekomende eeuw. Waar zojuist van is gelezen, die belijdenis van Nicea. En wij verwachten de toekomende eeuw. Dat is de zaligheid. De eeuw die eeuwig duurt. We wandelen, staat er, naar de eeuw deze wereld. En dan gaat het nog verder. Naar de overste der machten des duivels. Hij wandelt naar de eeuw van deze wereld. Calvijn die zegt, die mens die wandelt als een, die huppelt als een kikker in de bagger. Ja, die mensen konden dat zo mooi uitdrukken, maar het is de werkelijkheid, als een kikker in de bagger. En zo wandelt een mens als het ware maar in de wereld. Misschien zegt er wel een, oh, dat is bij mij ook gegaan. Dat is bij mij ook gegaan. Wandel het naar het goeddunken van je hart. Vroeger. Praat me niet van vroeger. Rakel het allemaal maar niet op. Opa, vertel eens iets van vroeger. Ja, jongen, dat doe ik maar niet. Dat doe ik maar niet. Alleen de dingen die stichten. Maar verder, er is zo heel veel waar ik voor moest schamen. Ik heb u pas nog dat stukje in de kerkbode heb ik laten staan, opgeschreven van James Renwick. Misschien weet u dat nog. Maar die zei, de Heere die laat ons de zonde nog herinneren. Al zijn ze vergeven, maar hij laat ze ons herinneren. Waarom? Opdat we maar heel klein blijven. En groot, goed, heerlijk van Christus spreken. Hij heeft mij van dood levend gemaakt. En als ik me niet vergis, me niet bedrieg, dan denk ik dat zelfs in de hemel ze nog weten waar ze vandaan gekomen zijn. Dat ze in de hemel nog mogen weten waar ze vandaan gekomen. Om altijd eeuwig hem te roemen die blijdschap geeft. Oh, het vorige wordt vergeten. Dat betekent het leven erin. Maar dat is zo'n verwondering uit hoe grote nood en dood hij ze verlost heeft. En nog verlossen zal. In welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de oversten der macht des luchts, des geestes die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dus hier zegt Paulus, er zijn nog steeds mensen die dood liggen in de misdaden en zonde en die wandelen als het ware in de geest. Dat zijn de kinderen der ongehoorzaamheid waarin de boze geest in de lucht nu nog werkt. Daar hebben we vroeger ook in gewerkt, de boze geesten in de lucht. De boze geesten in de lucht. Onze kanttekenaren wijzen daar op de boze geest in de lucht, op de duivel, die ook de winden tot zijn gebruik kan stellen onder de toelating van God. De kanttekenaar wijst erop. Die zegt, kijk maar eens naar het huis van Job. Daar kwam er een wind en het hele huis met die 10 kinderen stortte in. En wij hebben van de week met de kleinkinderen gelezen uit zo'n verhaalboek bij de Bijbel, zo'n kinderbijbel, zoals ze maar zeggen, dat is een vertelboek bij de Bijbel. En toen ging het ook over de storm op het meer. Maar de storm op het meer, dat was eigenlijk ook van de duivel. Daar wilde de duivel, de Heer Jezus, die wilde hem naar beneden te halen. U zult zeggen, ja, maar de Heere die zorgde voor de winden. Dus hij zorgt voor loop en baan. De Heere is toch de God van de winden, van de stormen. Ja, maar soms geeft hij ook de duivel vrijmacht om de storm te misbruiken. En zo is daar een storm die de Heer Jezus naar beneden wil halen. En dan zegt hij, zwijg, wees stil. Heb je ooit gehoord dat God zijn eigen werk bestraft? Hier wordt de duivel bestraft. Ik heb dat nooit zo goed begrepen als uit een brief van dominee J.H. Koster. Als had ik het niet geweten. Maar ik vind het zo treffend. Het is waar. Het is waar. Hier is de duivel bezig. De Heere gaat toch zijn eigen werk niet bestraffen. Hij gaat zijn eigen werk niet bestraffen. De duivel gaat rond als een briesende leeuw. En soms dan krijgt hij wel eens de kracht om de natuurelementen te gebruiken. De lucht. Lucht kun je niet zien. Luchten kun je niet zien. Wat er in de lucht afspeelt. Of het moet natuurlijk brand zijn. Dan zie je die rookwalmen. Maar gewoon op zich zuurstof. Je kunt het niet zien. Je kunt het niet zien. Calvijn die zegt dat is zo treffend. Want als je hem wel kon zien de duivel zou je weglopen. Maar je kunt hem niet zien. Maar ondertussen is die wel bezig. Je ademt hem in. Een virus, je ziet hem niet. En opeens, ja je moet een paar mensen hebben die griepen begaan. En opeens krijg je het ook. Je kunt die virus niet zien. Ja waar blijft die ergens en ineens? De boze machten in de lucht. Ik ging als het ware in mijn eertijds aan de hand van de boze. Ik maakte geen wandel als heen nog met God. Maar ik kuierde met een duivel. Zo was het van huis uit. Maar ik had heel niet in de gaten dat de duivel het was. Dat had ik niet in de gaten. Want hij laat zijn ware gedaante niet zien. Dood in zonde, dood in de misdaden en maar wandelen. Wandelen naar de boosheden in de lucht. Als kinderen van de ongehoorzaamheid het nu nog doen. Wij hebben het wel eens over luchtverontreiniging. We hebben het wel eens over bodemverontreiniging. En we hebben het wel eens over waterverontreiniging. Dat zijn allemaal hele heftige dingen hoor. En we hebben het ook wel eens over horizonvervuiling. Wat is dat? Nou, dan ga je in de verte kijken. En dan is eigenlijk het mooie van het aanzicht van een plaats is weg. Om de samen hoge gebouwen ervoor gezet. Want er wordt altijd door de architecten goed naar gekeken. Ik denk bijvoorbeeld aan Utrecht. Van waar je ook vandaan komt. De Dom, die geven ze ergens een plek. Dat je hem toch kunt zien. Die steekt overal boven. Er is een huis die nog hoger is de Dom. Maar toch. Ze hebben het zo gemaakt bij die horizon. Hij komt eruit. Maar als je nou in Rotterdam bent. Daar je de Laurenskerk. Die kun je niet zien. Maar toen hielden ze daar niet zo rekening mee. Je zou zeggen, dat godshuis, dat moet je kunnen zien. Horizonvervuiling. Maar wie horen wij over de etervervuiling? De etervervuiling. Je kunt niet zien, je kunt de eter niet zien. Je kunt niet zien de stralingen van onze televisies, mobielen en radio's en noem alles maar op. Je kunt die stralingen niet zien. Sommige mensen die hebben er heel erg gevoel op. Die hebben zelfs een soort petje op. Omdat ze al die stralingen voelen. Daar heb ik helemaal niet verstand van. Maar ik weet wel dat ze wat er in die ether allemaal afspeelt. Vanavond deze dienst. Die gaat door de ether heen. Er zijn luisteraars. Kijkers. Die maken dit mee. Mooi. Maar er zijn ook zoveel hele andere dingen. Die door de ether heen gaan. Daar heeft de boze ook zijn greep. Op. Van nature wandelden u in die dingen. En dan gaat hij verder. Onder welke wij ook eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses. Wat gaan we nou krijgen? Nou gaat Paulus ineens. Gaat hij van u naar wij, naar ons. Ja, wat dacht u nou? Want u denkt bij de dood, of wij denken bij de dood, zo heel vaak aan mensen die midden in allerlei boosheid leven. Maar er is ook nog een andere boosheid. Er is iets wat mooi lijkt en het toch niet is. Vroeger gebeurde het wel als iemand begraven werd, dan werd die eerste klas begraven of tweede klas begraven of derde klas begraven. Dat is allemaal mooi. Met de een heel deftig en plechtig, met paarden en weet ik allemaal. En de andere, zo sober. Maar van allemaal geldt in het stille graf, zingt niemand zere lof. Er zijn mensen die begraven zijn met een klein piketpaaltje. Klein piketpaaltje. En na een jaar of 20, ja, het is de radicaliteit, het is de werkelijkheid, wordt geruimd. Zo gaat het in die grote steden. Als er niemand is die betaalt, weg. Geruimd, massagraf. Maar er zijn er ook, die liggen al eeuwen in een prachtig graf. Maar ze zijn allemaal dood. Ze zijn allemaal dood. Rome zou zeggen, je hebt mensen in gewijde aarde en ongewijde aarde. Ze zijn allemaal dood. Je kunt spreken over een dode die gebalsemd is. En waar je nu nog naar kunt kijken. En mensen die al helemaal met de aarde vergaan zijn. En het is toch allebei dood. En zoals dat nou was bij die van Efeze, zo was het op een andere manier, zegt Paulus, ook bij ons. Althans, ook bij mij, bij ons allen, zegt hij verderop zelfs. Ook toen wij dood waren. En hier staat er onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben. Nu spreekt hij niet alleen over de mensen van Efeze, maar nu spreekt hij ook over de mensen die bij het woord zijn grootgebracht over de Joden. We horen allemaal bij de doden, in de zonden en in de misdaden. Zojuist had ik het over drie doden, heren, gij verwekken tot het leven. En dan die vraag, laat ik de derde zijn. Spurgeon heeft het ook al eens over die drie doden gehad, die drie. En dan zegt hij, ja, Iris dochtertje, die is me net overleden. Een klein meisje, een jong meisje, 12 jaar. Niet zo heel lang ziek. Dus je zag er een beeldschoon meisje. Het was alsof ze sliep. Beeldschoon meisje. En zo zijn er mensen die kerkelijk zijn en die heel netjes zijn en door een ringetje te halen zijn en trouwe kerkgangers zijn. Maar er is geen kloppend hart naar Christus en geen droefheid over de zonde. Het is een gewoon burgerlijk kerkelijk leven. Maar zegt hij, dan heb je die jongeling van na in. En die werd naar de begraafplaats gebracht. Het werd tijd dat die begraven werd. Hij zegt, dat zou je kunnen vergelijken met die mensen die niet naar de kerk gaan. En die dan toch nog, ja, je zou zeggen, toch wel hele vriendelijke mensen nog zijn. Ze zijn wel onkerkelijk, maar dan heb je er ook, net als Lazarus. Die liggen al een paar dagen, die rieken. Dat zijn de grofste. Dat zijn mensen die als een bunjan gevloekt hebben en getierd hebben, als een beest geleefd hebben. En wij gaan onderscheid maken, eerste klas, tweede klas, derde klas, en die zegt, dood in de zonde en de misdaden. Ik ben niet meer als jullie, zegt Paulus. Onder welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees. Wat is dat dan, Paulus? Wat was dat, die begeerlijkheid van het vlees? Heb je het op een drinken gezet? Of hoererij? Of... Wel nee, ik was een fariseer uit de fariseer. Je moet er niks van hebben van al die uitwas. Niks. Maar ik vond mijn leven in het doen van de wet. En dat is vlees. Vlees is niet alleen, vleeselijk is niet alleen dat de mens zich uitleeft in de zonde. Maar vlees is alles wat in plaats staat van Christus. Niet alleen het goddeloze bestaan, maar desnoods ook mijn godsdienst. Onder de welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. We moeten ons als Joden niks voorstellen, we staan helemaal niet boven. We zijn van nature van dezelfde lap gescheurd. En zoals een kat uit is op muizen, op vissen en vogeltjes. Laat maar de kat gaan. Je kunt hem nog zo aan het huis binden, maar ook komt daar niet aan, want dan is die. Is die een muis, dat zit erin. Zo is het met een mens. Geneigd tot alle boosheid. En goed, dan is het bij u, bij jou, bij mij misschien niet de drank of wat dan ook. Maar alleen al vroomheid, je eigen ophouden. En de Heere noemt dat dood. 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 Maar dan, maar God. Jawel. Daar zat ik op te wachten, zegt er een. Dat klopt. Maar dit moet wel goed onder ogen zien. Want dan gaat de genade schitteren, hè. Maar God, die heerlijke tegenstelling. Ik, die goddeloze, die doden in de zonde, in de nu, maar God, is dat zo prachtig, maar God. Ik dacht, er is nooit geen doen aan voor zo een als ik. Maar God. Wat wordt er van God gezegd? De levensbron. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Hij is rijk in barmhartigheid. Barmhartig is de Heere en zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. En onze Heere ontfermt zich op het gebed. Is dat niet prachtig? Hij is rijk in barmhartigheid. Ik dacht rijk en verrijkt te zijn, geen ding gebrek te hebben. Ik dacht te leven, maar ge weet niet dat ge zij dood. En arm, blind en naakt. Maar God, die rijk is in barmhartigheid. We lezen zelfs in Jeremia dat zijn ingewanden rommelen van barmhartigheid. Wij hebben dat wel eens, dat je ingewanden rommelen. Dan zeg je, er is wat gaande binnenin. Het is toch zo'n heel menselijk beeld. En hier horen we de ingewanden van God rommelen van barmhartigheid. Ik hoor niet de donder rommelen van mijn ondergang, van mijn verdoemenis. Ik hoor de rommeling van barmhartigheid. Zoals vroeger die man, die zoon van die leerling van de profeet, een klein wolkje zag in zijn mans hand. Zo horen als het ware de ingewanden van God rommelen in het dierbare woord Gods. Zullen we ons oor er heel vaak bij te luister leggen. Want dan hoor je het. Als je je oor op het woord legt, dan hoor je de ingewanden van Gods barmhartigheid. Je hoort hem ook toornen. Je hoort hem ook toornen. Een wreker is de Heere, zeker. Maar ook hoe lieflijk, Nahum, hè, dezelfde, Nahum zegt, een wreker is de Heer, maar ook hoe lieflijk zijn de voeten. Desgene die het goede boodschap, vrede, vrede. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Die mensen waren dood in de zonden en de misdaden. Die waren dan aan het toveren en die waren dan aan het bidden voor die godin daar uit de hemel gevallen. En toen ze nog dood waren in de misdaden, toen had de Heere ze reeds lief gehad. Toen had de Heere ze reeds lief gehad. En weet je wat dat nou geaanmerkt? Dat de Heere nooit iemand genade bewijst die het waard is. Nooit iemand genade bewijst die het waard was. Want ook Paulus hoort hieronder, hè? Ook Paulus hoort hieronder. Toen wij nog midden in de zonde leefden. Toen wij dood waren door de misdaden. Toen heeft hij ons levend gemaakt. Nou, ik denk gewoon aan Saulus van Tarse. He, die mensen uit Efeze uiteraard. Daar hebben we het zojuist al over gehad. En de vorige keer. En ook maar nou even die Paulus zelf ook. Ook wij allen. En hij spreekt namens al Gods volk. En hij was ook dood. Spring levend in de vijandschap. Hij heeft de klederen van de farizeeërs, die heeft hij bewaakt. Want ja, ze moesten de mouwen opstropen, de toga's uittrekken en ze moesten stenen gaan gooien. En toen heeft de Heere niet gezegd, dan laat ik een grote baksteen bovenop die farizeeërs vallen en bovenop die Saulus, die is in één keer in de hel. Nee. Toen had hij al gedachten des vrede. En nou moet je goed verstaan, gemeente, dat betekent vanavond niet dat we zeggen, nou mensen, het komt altijd goed. Maar als er één vanavond is die zegt van, wat heb ik gedaan? Bedenk wel, zo is God. Toen ik nog leefde in de zonde en in de misdaden. Toen. Want als een mens wordt levend gemaakt, ja, Het gaat natuurlijk om de kennis van de middelaar. Maar dan begint dat ook met de kennis van schuld en zonde. Dat hoort er onlosmakelijk bij. Kijk, als we het daarbij laten, zitten we abuis. Dat is heel duidelijk. Maar het staat er niet los van. Een kindje begint te huilen. Begint te huilen, zo komt het ter wereld. Dat is het teken van leven. Daar zit iedereen op te wachten. Huilt het babytje? En als het niet zo is, nou, dan wordt er van alles. Wat gebeurt er? Het kindje moet gaan huilen. Het kindje moet gaan schreeuwen. Als dat toch niet gaat schreeuwen, is dat. Gelukkig, het eerste krijsje was er. Maar ja, als het kindje geen honger en dorst heeft naar de redelijke onvervalste moedermelk, dan klopt het niet, hè. Dan gaat het ook niet goed. Dus dat hoort samen op te gaan. De dood, levendmaking, dat doet de Heere door zijn Heilige Geest. Door Christus. Ook toen wij dood waren door de misdaad, heeft ons levend gemaakt met Christus. Het is als het ware alsof ik met Christus de dood ben ingegaan. En met Christus uit het graf ben opgekomen. Is dat niet heerlijk? Gelukkig vanavond die de mens die mag zeggen ja. Daar ben ik geen vreemde van. Dat mag in mijn hart verklaard liggen. En dat hij mij heeft opgewekt en gezet heeft in de hemel. In Christus Jezus. Ik ga er straks wel wat meer van zeggen over die levendmaking. Maar ik word gezet in de hemel in Christus Jezus. Ik keek verder niet. Ik handelde en wandelde vroeger alleen maar in de weg van de boze geesten in de lucht. De boze had me bevat. Maar nu, ik word gezet in de hemel. Ik krijg een wandel in de hemel. Ik raak betrokken op de dingen die boven zijn. Daarover straks meer, nadat we gezongen hebben uit Psalm 30. Psalm 30. Psalm 30 en daarvan het tweede vers. Mijn God, dat is waren die kinderschreeuw. Genade. Mijn God, gij hebt me op mijn klacht genezen. En mijn smart verzacht. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd, als uit het graf weer opgevoerd. Gij hebt het leven mij geschonken. Ik ben niet in de kuil gezonken. En dan ook het achtste. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd. In een blijde rij. Psalm 30, vers 2 en 8. Wij hebben gesproken over levenloos, de levensbron, God die groot is, rijk in barmhartigheid en zijn lieve zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En hij is het ook die leven schept, die leven maakt. Ik denk aan die verloren zoon, levenslustige jongen, en hij vond het maar doodstil bij vader en moeder, bij vader. Over moeder lees je niet, maar bij vader vond het maar doodstil, er is ook niks te beleven. Ik zoek de levende bruis de stad, hij zoekt het leven, hij zoekt het leven. En toen hij het leven ging zoeken, wat hij dacht het leven te zijn. Een levendige stad. Een bruisende stad. Van alles te beleven. Het zit al beleven. En toen begon hij gebrek te lijden. En toen ging hij zijn ongeluk zien. Zijn ongeluk zien. En dat is het eerste levensteken. Althans, er is geen leven zonder dit. U zult zeggen, buiten Jezus geen leven, dat klopt. Maar buiten de openbaring, of zonder de kennis aan de schuld, is er ook geen openbaring van de borg. Ja, maar die Zacchaeus dan en die Matthäus dan, waar je het net zo over had. Dacht u dat die mensen dat niet hadden? Dacht u dat die dat niet hadden? Die hebben geroemd in een middelaar die naar een zon slecht mensen Sion wilde zien. Dat is het. Deze ontvangt zondaren en eet met hen. Die mensen zijn altijd zondaar gebleven voor het heilig aangezicht van God. En daarom. Daarom zijn betrekking op de dierbare zaligmaker. Nee, die Zacchaeus had helemaal geen behoefte zozeer aan die. Hij was een nieuwsgierig mannetje. Gewoon kijken, een klein mannetje, inderdaad, een mannetje, een klein mannetje. Die weet niet klein is een ziel, helemaal niet. Daar geloof ik niks van. Gewoon een nieuwsgierig man, boom in. En toen zag de Heer hem. Zacchaeus, saast die kom af. En toen kreeg hij in één ogenblik. In één ogenblik. Kreeg hij de barmhartige Christus te zien. En in één ogenblik zijn verderfelijkheid en weet ik het alles wat. Dat viel allemaal gelijk. Allemaal gelijk. Want als dat er niet bij was, dan had hij in de boom blijven zitten. Kom op zeg. Kom op zeg. Die ene. Ik blijf toch liever met mijn centjes zitten hoor. Maar die ogen, die hebben berouw gewerkt en tegelijkertijd naast de boete een beweging komen tot hem. En uit de vruchten komt het wel openbaar. Hij neemt afstand van zijn zonde, zoals ook Matthäus dat mocht doen. Dus die gingen niet terug, die zeggen nou we gaan weer verder op de oude voet hoor. En nou de vergeving der zonden ontvangen en nou gaan we hupsakee, gaan we weer verder in het oude leventje. Nee hoor, daar kwam een radicale ommekeer en dat komt omdat de zonde ze zeer bitter geworden is. Dus denk erom, dat is zeker, wat dat betreft is het altijd hetzelfde hoor. Of ze nou direct of dat ze op langere termijn of hoe ze ook, die drie stukken liggen er altijd in verweven. Nooit ontbreekt er één. Nou, er staat hier, hij heeft ons opgewekt en in de hemel gezet in Christus Jezus. Dan had je toch nooit gedacht dat je zou gaan dingen denken over de dingen die boven zijn. Ja, je dacht soms als ik hier moest sterven en zo, maar goed, dan dronk je dat wel weg of je feestte het wel weg. Maar nu, dingen die boven zijn. opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Opdat we steeds meer zicht zouden krijgen hebben over dat onverwelkelijke goed, die onverwelkelijke erfenis die in de hemel bewaard is voor u. Dan worden ze een vreemdeling hier beneden, op weg naar vaders huis. En dan zegt de apostel niet, dat hebben ze zelf gedaan, nee, want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roemen. Dus de werken, die doen niet mee. Het is vrije gunst alleen. Weet je welk werk alleen telt? Het werk van Christus. Het werk van de zaligmaker. De arbeid van zijn ziel. Om de arbeid van zijn ziel zal hij verzadigd worden, staat er. Niet om de arbeid van mijn ziel, want daar klopt niks van. Dat is om weg te schamen, maar om de arbeid van zijn ziel. En daarom, uit genade, zijt gij zalig geworden. Me trof in de grondtaal dat er staat, hè, door het geloof, en dat, nee, niet uit u, het is Gods gave. Dat er staat, het is niet uit u, en dan direct, van God is de genade. Direct, de Heere erbij, niet uit de werken, opdat niemand roemen. Nooit zal iemand roemen in iets in iemand anders dan in het kruis van de Heer Jezus. En dan staat er tenslotte, dat hoort ook bij dat levende, want zo'n levende die gaat ook werken. Die gaat het goede werken. Nou, letten we tenslotte nog op te zetten, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. En dan moet je eens goed opletten. Want dit kan natuurlijk iets zijn waar een mens in gaat struikelen. Dan gaat hij zeggen, nou, de Heere heeft ze voorbereid. Hè? Er staat hier goede werken die God voorbereid heeft. En dan zou je het kunnen lezen in de zin van, ja, je hebt mensen die zijn een werkvoorbereider. U hebt hem misschien wel eens verhoord, een werkvoorbereider. En wat doen die mensen? Een werkvoorbereider. Ja, dat zijn geen mensen die als het ware zeggen, nou, dan ga ik het allemaal timmeren, ik ga het allemaal metselen, en dan weet ik het allemaal wel. Nee, dat betekent, die mensen moeten alles zorgen dat het op zijn puntje staat, en dat nu die gewone die werkgever, die werknemers allemaal hun werk kunnen gaan doen, dat er stenen genoeg zijn en die besteld zijn, en dat er op alle... Maar er moet gewerkt worden, er moet gewerkt worden. De werkvoorbereider, dat is iemand die zorgt dat de mensen aan het werk gaan. Maar hier is dat niet in de orde. Hier is dat niet in de orde. Het gaat niet om het feit, God roept ons broeders tot een daad. Zijn werkwacht treed dan aan. Nee. Ik mag teren op de werken van het Lam. Ik mag teren op zijn werk. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. De Heere die zorg, die zegt niet van nou heb ik genade verworven. Maar nou moet je natuurlijk ook, ik ga dat voordoen en dan moet jij goede werken gaan doen. Nee, zo staat het er niet. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Weet je wat dat betekent? Als er staat, en God zeide, er zij licht, toen kwam er licht. En toen zei hij dat de zon er moest komen en de maan en de sterren, toen kwamen ze er. En dan staat er, en God zag alles wat hij geschapen was en het was zeer goed. En wat is nou bij de herschepping? Dan legt hij alle goede werken er al in. dan legt hij alle goede werken er al in. Want de kerk doet al goed, zegt Luther, voor ze eraan denken. Want als het leven mij Christus is, dan gaat dat vanzelf. Overal waar ik bij na moet denken, dan zit ik zelf ertussen. En daarom, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. En als ik dan uit zwakheid in zonde val, als ik dan constateer, o God, ik beantwoord niet aan het doel waar u toe mij herschapen hebt, dan mag ik weten, het ligt allemaal voorbereid in hem. Alles is volbracht. Mijn rechtvaardiging en mijn heiliging. En dan is er geen roem in mij, maar in hem. En als je dan toch iets goeds doet, want ja, dat is toch, kijk, die kerk die gaat toch goede werken doen. En weet je, als ze dan toch zeggen, oh, wat hebt u toch veel liefs voor mij gedaan. Dan zegt die kerk, dat heb ik niet gedaan. Dat heeft mijn meester gedaan. Dat heb ik van mijn God gekregen. Dat komt dus niet bij mij vandaan. Dat heeft de Heere door zijn geest gedaan. Want hij heeft die werken al lang voorbereid. Spurgeon, die vertelde, ja, het kan natuurlijk niet, het is onzinnig, maar ik vind het wel heel aardig dat beeld. Hij zegt, er was dus een stuk ijzererts. En dat zei, ik ben zwart, ik ben koud en ik ben hard. Dat klopt, want het is zwart, het is vuil, smerig, het is hard en het is koud. Dat is staal, ijzer, ijzererts, niks. Maar, zegt hij, toen kwam het in de vuuroven. En toen zei datzelfde ijzer, ik ben niet zwart meer. En ik ben niet koud meer. En ik ben niet hard meer. En toen zei hij, wie heeft dat gedaan? Dat heeft het vuur gedaan. Dat is een mooi beeld, moet je niet vergeten. Alles wat ik heb, dat heb ik van mijn koning. En daarom, als je iets goeds mag doen, als er eens een vriendelijk woord mag komen, direct bij God vandaan. Hem de eer. Hem alleen de eer, want ge zijt uit genade zalig worden, zonder de werken. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere van hemel en van aarde, het woord houdt ons klein, maar het verhoogt en verheerlijkt u. En dat willen toch alle die uw naam hoogmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. En mag dat de vrucht ook zijn van deze Bijbellezing. Dat wij minder worden en dat u mag wassen. Dat u heerlijk mag worden. Uw grote naam geprezen, geloofd, gedankt. Zie zo op ons allen neer in gunst van boven. Neem al het zondige weg wat ons aankleefde in het zingen, spelen, luisteren en preken. En bekroon het uwe. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. We gaan tenslotte nog zingen uit Psalm 56, het laatste vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Je kan ook zeggen, gij hebt mijn ziel gered uit de dood. En gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Want u bent voor mij een schild in alle nood. Psalm 56, het zesde vers. De gemeente gaat dan zijn in vrede, bewaar het woord en bidden wij nog met de woorden van de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijken. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.